Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de platenkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Of iemand uit Vlaanderen, zoals over 4 weken toevallig, weet ik inmiddels. Maar goed, dat even terzijde. Deze week weer is een gast, een echte gast in dit programma. 2 weken geleden was het een nepgast. Een dame die al enige tijd in de literaire wereld rondloopt. Zo was hij al op haar 22e of 23e, dat zegt het jaartal niet, want er staat geen datum bij. Daar wil ik vanaf zijn, de jongste winnares van de VSB Poëzieprijs met haar bundel Kwaadgestaarde. Daarna kwam de roman Harpy van haar uit en deze zomer is er weer een dichtbundel bijgekomen, namelijk Kokanje. Minder verhalen nog, voor zover ik Kwaadgestaarde op basis van een inkijkexemplaar kan beoordelen, dan haar vorige. Dat inkijkexemplaar leek wat meer verhalende gedichten dan deze. Maar misschien gaat het helemaal weer spreken straks. Haar grote voorbeeld op haar 13e was Hans Lodijsen, die haar zeer inspireerde toen ze 13 was. Misschien is het toen ook ontdekt dat ze mogelijk dichter wilde worden. Maar inmiddels heeft ze zich ook laten inspireren in haar werk door de toch wel tragische Russische schrijfster Nika Turbina. Want ze heeft daar een hoorspel van gemaakt, toch? Ja. We gaan er allemaal over horen. Een groot plezier hier in de studio te mogen ontvangen. Hanna van Binsbergen, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, en aan het bekende beginvraag. Je hebt ook muziek uitgezocht en opgestuurd met YouTube-linkjes. Wat is nou daarbij je criteria geweest? Heb je het gewoon gedaan, ik heb hier zin in? Of heb je nog een gedachte bij gehad?
Ja, nou, ik zat erover na te denken. En ik kwam toen een beetje tot de conclusie dat ik in het best... Ik heb eigenlijk een heel brede muzieksmaak.
Ja.
Maar de muziek die ik heb opgestuurd is niet per se de muziek die ik het allermeest luister. Want eigenlijk luister ik helemaal niet zo heel veel muziek. Ik heb bijvoorbeeld vandaag nog geen muziek geluisterd. Ja. Ik denk dat veel mensen dat toch wel zo'n beetje muziek
hebben. Dat denk ik ook niet. Dus, nou goed.
Nee, ja. En als ik muziek luister is dat toch ook wel vaak omdat ik soort van... aan het opruimen ben en een soort van energiek.
Een beetje muzak, meer muzak dan muziek als functie.
Ja, of gewoon lekkere popliedjes waar ik mee kan zingen of zo.
Ah ja.
Maar ik heb eigenlijk muziek uitgezocht die ik wat interessanter vind dan dat.
Ik zie wel erg staan in je beschrijving. En nog een lekker meezingertje. Dus
er zit ook een lekker meezingertje, absoluut waar. Ja.
Ik heb zo'n rit aan linkjes en daarbij eentje heeft gezegd. Een lekker meezingertje. Ja. Ja. Oh, op 1 lekker meezingertje na. Dus ja, gewoon wat interessantere muziek bedoel je toch?
Ik vind het meezingertje trouwens ook interessant hoor. Maar het is... ik dacht ik wil niet alleen maar van die liedjes die je al kent. En ik dacht ook eigenlijk een beetje... dat ik het... ik heb er ook een muziekstuk in gedaan wat ik heel mooi vind. En wat ook is van iemand die ik ken. Omdat ik dacht, leuk als dat... Ook in Amsterdam trouwens.
Ja.
Leuk als dat een keer op de radio is.
Leuk. Ja. Ja, vind ik altijd leuk als mensen dat doen. En waar gaan we mee beginnen? Met gewoon de bovenste of zeg je... Nou, we doen een ander.
Begin maar met de bovenste, ja.
Ja. En welke... Wat is dat? En, kijk, welk nummer is dat? En behalve dan dat je het mooie muziek vindt. Oh ja, even kijken. Ik zie, is het gewoon het eerste... Want het is 57 minuten, maar met allemaal kleine stukjes is het eerste die ik kan aanpakken.
Ja, ik heb er iets ingezet volgens mij in een tijd dat...
Wacht even, moet ik even wat beter kijken. Waar ben je? Oh ja, 45. Ja, sorry, 45, 13.
Ja, dat is toch, dan gaan we luisteren naar het einde, denk ik. Als dat niet te lang is.
Vast niet. Nee hoor, dat zou wel niet.
Even kijken.
Even kijken. Ja, en even kijken waarom die muziek is er nog speciaal. Of moet er gewoon wat je mooi vindt?
Nou ja, wat het is, is het is een... ik vind het heel leuk aan dit stuk. Het is van een Amerikaanse componist genaamd Zhevsky.
Ja.
En het stuk heet The People United Will Never Be Defeated. En dat is een soort... hoe noem je dat? Een lied wat is gemaakt... in Chili tijdens de...
Pinochet.
Dus eigenlijk toen... Eigenlijk daarvoor al een beetje. Dus, het werd heel groot tijdens de protesten tegen Pinochet. Die dus daar als dictator werd geplaatst. En...
geplaatst of heeft hij zichzelf geplaatst?
Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld.
Een beetje door Amerika. Ja, inderdaad.
En Zhevsky heeft toen... dat is een stuk, dat is heel... dat lied is heel bekend. En Zhevsky heeft toen eigenlijk ook om de Chilenen een hart onder de riem te steken... variaties gemaakt op dat nummer. En, of op dat liedje. En... ik vind het heel mooi. En wat ik ook leuk vind aan het stuk is, dat kun jij ook zien. Maar als je naar de partituur kijkt, is er best wel veel vrijheid ook voor de...
Ik heb geen verstand van partituur. Ik zie een hoop noten. Maar de kenner ziet dat er heel veel vrijheid in.
Maar het stukje waar we nu naar gaan luisteren... Ja? Daar zit ook een stukje improvisatie in, bijvoorbeeld. Ja. En dat mag dan tot 5 minuten duren. Dus ik denk dat we dat als eerst gaan horen.
Perfect. Thank you. het blijft altijd moeilijk muziek afkappen. Even kijken, maar volgens mij hebben we wel een klein record gemaakt. Want even kijken of we bijna 12 minuten hebben iets laten horen.
Sorry.
Het gebeurt niet zo heel vaak. Nee, het maakt helemaal niks uit. Het zat lastig, maar goed. Hoe dan ook. U luistert in de platenkast van dichteres, schrijfster. Wat voel je een dichteres? Of zeg je nou, ik ben gewoon schrijfster. En toevallig zijn 2 van de 3 boeken een dichtbundel.
Oh, ja, nee. Ik zeg toch altijd niet. Wel dichter eigenlijk. Ook omdat, ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik vind proza toch altijd een beetje ingewikkeld.
Omdat je dus ook een harpje of wat, sorry, dat moet je wel het juiste boektitel noemen, de juiste naam.
Ja, nee, dat klopt hoor, dat is de roman. Ja, nee, ik ga ook nog denk ik al meer romans schrijven, maar het is, ook omdat ik de poëziewereld gewoon leuker vind.
Oh ja.
En nou ja, kijk, mijn romandebuut kwam ook uit... Helemaal aan het begin van de pandemie. Dus ik heb ook niet zo heel veel van die andere wereld meegemaakt misschien.
Nee, maar... het kan ook best zijn. Ik bedoel, je kan de ene wereld officieel misschien... wat wilde ik nou zeggen? Ja. Dat je de ene wereld misschien leuker vindt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet eigenlijk beide doet. Dat bedoel ik een beetje.
Ik doe beide en nog veel meer.
Prima. Ja, inderdaad. Je bent ook bijvoorbeeld medewerker van... Ik weet niet of je daar het spreid wil hebben. Over de Erasmusprijs, toch?
Daar werk ik niet meer.
Dat is inmiddels... Maar goed. Hoe dan ook. Wat ik toch leuk vond om op in te haken... Want je kwam hier natuurlijk aanfietsen. In ieder geval kwam je hier aanlopen, inderdaad. En toen was je geweest bij de universiteit in verband met... En ik dacht, hé, dat zie ik ook nog een parallel met Chili. Op een bepaalde manier. Een soort opstand tegen de wereld.
Ja.
Vertel, waar kwam je net vandaan? En,
ik was even bij mijn oude faculteit eigenlijk. Ik heb filosofie gestudeerd hier in Amsterdam. Ja. En nu is er net een actie aan de gang. Ik hoop dat ze nog bezig zijn en dat het niet al ontruimd is.
Oh.
Namelijk, ze hebben de academische club. Dat is zo daar, ik weet niet of het heet daar Grimburgwal of al iets anders.
In het centrum, vlakbij
ja,
de stad.
En dat is dan vlakbij de Oude Mannenhuispoort ook.
Ja, okay, ja.
Daar zat mijn faculteit. En dat gebouw, dat is een heel leuk klein gebouwtje. En dat is ooit bedacht dat dan een... een soort van club was, zoals je ook in Amerika de faculty club hebt.
Ja, fijn dat dat achtig met grens tegen het koor aan, maar dat toch anders.
Nee, het is gewoon, het is eigenlijk echt voor zo'n medewerkers en mensen die dan lid worden en dan zijn er lezingen en.
Oh, hartstikke leuk.
Maar dat kwam volgens mij, ik weet niet of het nou niet zo van de grond kwam. In ieder geval heeft de UvA het gesloten al een tijd geleden en dat gebouw stond dus eigenlijk leeg.
Ja.
Maar de studenten hadden vandaag een er was een studentenactie vandaag die ging over het stoppen van de banden tussen UvA en Shell. Daar ging het in eerste instantie over. Ik weet niet precies hoe het zit,
Die link had ik nog niet, vanuit faculteitsgebouw naar het banden met Shell, die link had ik nog niet gelet.
Daar was er dus een demo over en toen hebben ze daarna dat gebouwtje bezet.
Oh ja.
En zij...
Wat is de leus?
De leus? Volgens mij is de leus democratize, decarbonize, decolonize. Volgens mij heb ik dat groot zien staan.
Okay.
En ik vond het, ik ben al lang niet meer student, maar ik vond het heel een heel sympathieke actie. En,
wat vind jij er sympathiek aan?
Nou, ik ben zelf ook betrokken geweest in 2015 bij de studentenprotesten en toen de bezetting van het Maagdenhuis. Nou ja, betrokken, ik was daar dan gewoon veel.
Je hebt niet geïnitieerd of dat
ik had
niet tot
zelf
club van 3 die zei we moeten het gaan doen, maar dat mee begint, zeg ik wel. Ja.
Nee, ik had niet de koevoet, maar ik was wel kanonnenvoer. En wat ik heel goed vind is dat mensen die betrokken zijn bij een organisatie, of het nou is dat ze student zijn aan een universiteit of werknemer van een bedrijf, dat die mensen het heft in eigen handen nemen en zeggen wij willen inspraak in wat wij hier doen. En dat vind ik er heel sympathiek aan, dat die studenten dat aan het doen zijn. En dat, daar gaat het ook heel erg om. Ze willen dus, als ze niet ontruimd worden, willen ze dus die ruimte eigenlijk gebruiken om als een plek waarin de studenten dus kunnen werken aan medezeggenschap en zelfbestuur in een universiteit.
Wat dreigt het nu te worden? Toch niet sociaal, hoop ik? Of,
Nou, kijk, het is, er is al best wel lang... wordt de universiteit gerund als een bedrijf. En ja, dat heeft nadelen voor studenten en medewerkers. Eigenlijk iedereen, behalve misschien het management en het huishoudboekje misschien. Toen, ik weet niet. Want, ik weet precies wat ze, waar ze nee, nu
het is ook niet 30 jaar geleden natuurlijk dat jij afgestudeerd bent.
Nee.
Dus waar, heb jij dat ook al een beetje gemerkt? Dat je dacht...
Toen wij dus het Maagdenhuis bezetten, was het verhaal Profiel 2016. En dat was een complete hervorming van de geesteswetenschappen. Er was misschien nog steeds wel een hervorming van de geesteswetenschappen nodig aan de UvA. Ja. Maar de manier waarop zij dat wilden doen, dat was niet wat wij studenten en docenten wilden. En we waren ook niet echt geraadpleegd daarin. Dus dat was, ging toen ook bijvoorbeeld over de afschaffing van de kleine talen. En toen is er ook wel wat bereikt hoor, vanuit die bezetting.
Ja.
Maar natuurlijk, dat zo'n beweging heeft een soort van momentum. En dat werkt ook op een gegeven moment weer uit. Ook gewoon omdat natuurlijk mensen afstuderen en zo, zoals ik ook.
Ja. De stoet trekt verder als het ware. En dan moet er weer een nieuwe stoet aankomen.
Ja, en ik ben blij dat er dus dat die dus ook bestaat. Dus ik heb het allemaal 19-jarigen daar in de regen gestaan en gepraat over wat ze aan het doen zijn. Was heel leuk.
Ik wou net zeggen, raakt... Oh ja, nee, het regent natuurlijk. Ja, het raakt je een beetje geïnspireerd.
Ja, nou, het enige wat ik heel jammer vond was dat de deur dicht was van het gebouw. Dus we stonden daar...
Letterlijk in de regen dus.
Ja, precies. Want ik hoorde dat ze daar dan wel over vergaderd hadden of zo. Maar ik vond het eigenlijk jammer. Ik dacht, je raakt juist heel erg betrokken bij zo'n actie. Als je ook naar binnen kan. En als je die beweging ook laat groeien.
Als je het een beetje kan ruiken met z'n allen.
Precies. Maar er was nu een beetje een groep die binnen was. En we wisten niet echt wat die aan het doen waren. En wij waren buiten. Maar goed, wel echt alsnog heel, heel sympathiek.
Klinkt als een groot contrast met het schrijfstersleven.
Oh ja?
Ik bedoel, dat lijkt me toch altijd een beetje in je eentje woorden vormen. Of is dat...
Oh, nou, ja, weet ik niet. Bij mij...
Sterker nog, ja, je spreekt eigenlijk in je blik en je toon spreek je het helemaal tegen. Het is helemaal in elkaars verlengde.
Ja, voor mij wel eigenlijk. Ja.
Leg uit.
Nou, mijn schrijven is wel heel erg... Het is niet zo van het eenzame individu dat naar binnen kijkt of zo. Ik ben juist denk ik een schrijver die best wel gericht is op de wereld buiten het werk.
Ja.
En dat is denk ik ook een beetje de tragedie van mijn schrijverschap. Want ik heb het idee, ik maak best wel geëngageerde poëzie, politieke poëzie. Poëzie die iets wil zeggen tegen de mensen. Ja. Maar ja, de mensen lezen natuurlijk helemaal geen poëzie. Dus,
is dit dat, een soort paradox in jouw zijn?
In mijn praktijk zeker. En dat is ook... Ik weet dat iemand zoals Zhevsky, van wie we net dat lied hoorden. Die mooie variaties. Volgens mij is dat nou precies zo iemand die dat ook heeft. En het is ook een paradox die een beetje in het modernisme ook zit. Het is voor de mensen. Maar vaak hebben de mensen eigenlijk niet echt een boodschap aan. Dus dat, het is een tegenstelling die je ook niet helemaal kan oplossen binnen de poëzie. Maar,
zullen we dan naar het volgende nummer proberen toch een beetje te gaan doen?
Ja, is goed.
Want je hebt nog vier nummers.
We hoeven ze ook niet allemaal af te werken hoor.
Nee. We zien. Maar dan gaan we dus straks de paradox proberen op te lossen.
Oh ja.
Deze duurt wat korter dan 12. Althans, welke zullen we doen? Want er zijn nog vier. Zullen we gewoon de volgende pakken?
Dit is goed, maar dat is dus ook weer een fragmentje. Maar volgens mij wel een iets korter fragmentje.
Begin 4-12. Ja, oké. Even kijken hoor. Verdomd. Even kijken, En waarom dat nummer? Waar gaan we naar luisteren?
Nou, dit is een compositie van Samuel Vriezen. En ik ben bevriend met Samuel, dat is leuk. En
die ene Amsterdammer waarvan je zei, het is leuk om iemand te laten horen die je kent, die uit Amsterdam komt.
Ja. Precies, en hij is ook iemand die best wel mijn... hij is een componist en ook dichter. En hij heeft heel erg eigenlijk mijn muzieksmaak beïnvloed.
Oh.
En dit is een... wat ik heel leuk vind aan dit stuk is dat je heel erg zijn gedachten over kunst vrij letterlijk kan horen. Dat gaat het sowieso wel merken. En het is voor de rest ook heel groot opgezet. Dus,
ik zie een stuk of 30 mensen. Ja, met vooral uitsluitend blazers trouwens. En één zanger lijkt
ja,
het. Of ben
dat,
ik
dat, dat,
en een pianist.
Dat is correct, ja. Dus maar het is een big band.
Ja.
Het luister, stuk heet Disaster Songs.
Ja.
En,
Disaster Songs?
Ja, toch?
Oh ja, nee, ik geloof je. Oh ja, dit is voor... Ja, staat ja. er. Ja, nee, ja. En vertel verder, ja.
Nou, dat, oh, dat. Ja, dat was het eigenlijk.
Oké, iemand die door die herp laten invloeden, dus.
Ja.
Ik had het helemaal verkeerd gedaan en moest een ander deel van het tot 4:12. Nu gaan we dus luisteren. Ja. En u luistert naar de plaatkast van dichteres Hanna van Winsbergen. Ja, je zei deze. Als je hier naar luistert, merk je in hoeverre hij jou beïnvloed heeft. En we hadden het over de paradox tussen enerzijds iets te willen vertellen. En anderzijds toch wellicht minder mensen bereiken dan je eigenlijk zou willen, omdat je zoveel te vertellen hebt. Mag ik het zo uitleggen? Of?
Nou ja, het heeft denk ik ook wel te maken met de manier van vertellen. Ik bedoel, ik kan daar natuurlijk ook een soort van opiniecolumn willen schrijven. Maar ik maak poëzie, omdat ik denk dat de dingen die ik wil maken, dat die niet helemaal te reduceren zijn tot een opinie of zo. Anders zou ik dat wel doen. Doe ik ook trouwens, maar dat is wel een ander project.
Het meest van je ziel leg je toch in de poëzie, krijg ik een beetje in.
Ja. En ik vind dat echt, ik kan dat wel zeggen. Dat wat ik gemaakt heb met dat boekje Cocagne, wat hier voor me ligt.
Ja.
Ik denk echt dat dat heel mooi is. En dat dat eigenlijk ook voor iedereen, nou misschien niet echt voor iedereen, maar toch wel voor heel veel mensen, ja, ik denk altijd dat is toch heel toegankelijk of zo. Dat kan je toch voelen wat daar gebeurt. En dan vind ik het soms tragisch om te merken dat dat niet zo is. En soms merk ik ook dat het ik heb wel eens dat ik uit deze bundel voordraag en dat ik ook echt merk dat het publiek heel erg meegaat. En ook, dan zijn ze ook niet bezig met, ik snap het niet. Maar dan is het ook een beetje net als muziek bijna, dat je gewoon meegesleept wordt. En dat is denk ik toch ergens wat ik wil bereiken. En ja, ik kan alleen maar poëzie. Hè? Als ik ik kan niet denken van, goh, wat is nou de beste kunstvorm om dit over te brengen. Ik heb gewoon, mijn creativiteit uit zich in poëzie. En dat is...
Althans het meeste, zoals je zelf al zei. Uit zich sowieso in woorden, krijg ik bij jou de indruk.
Ja. Ja, maar niet per se gesproken worden. Dat zijn ook mensen die dat heel goed kunnen. Maar dan, ik ben niet. Ik ben wel echt een schrijver, geen spreker.
Ja, want je zei net al van. Je bent ook niet in je eentje. Roald Dahl heeft er geloof ik al. Maar er vallen vast honderden andere mensen die dan beschrijven in de eentje in de whiskyfles. En dan heel lang nadenken. Dat werkt, het clichébeeld. Maar jij zei net. Ik ben ook echt veel meer. Ik zoek iedereen alles op. En dan daarvan ontstaan dingen. Of.
Ja, ik wil wel graag. Nou ja, ik denk dat ik wel heel erg nadenk van wat gebeurt er tussen mij en een lezer als ik poëzie schrijf. En nou, hoe ik altijd dat een beetje vertel, is dat ik misschien een soort van visioen heb. Meestal als ik aan een bundel werk, dan schrijf ik eerst een paar gedichten en dan komt er op een gegeven moment een soort van idee. Dan denk ik, ja, hier gaat het over. En dat is dan eigenlijk, dat is dan gewoon iets heel moois wat ik dan voor me zie. En dan denk ik, hoe moet ik dat nou aan andere mensen laten zien? En daar gaat het voor mij om. Dat mooie wat ik dus kan zien in mijn eigen hoofd aan andere mensen ook laten zien.
Het zijn 70 pagina's als het ware, Cocagne. Althans, tot en met pagina 71.
Ja.
Ja.
Nee, ik kan maar niet.
Ontstaat, zou ik maar zeggen, het eerste en het vijfde en het twintigste gedicht en daarna de rest? Of is het dat je gewoon gedicht voor gedicht schrijft? Of, want ik krijg nu een beetje een indruk van, je hebt een paar losse gedichten die dan op een gegeven moment naar elkaar gedicht gaan worden via andere gedichten. Of is dat helemaal fout?
Nee, dat is het wel ongeveer, ja. Het is niet, echt één voor één de gedichten heb geschreven. Zo systematisch werk ik eigenlijk niet. Dus het is meer gewoon een periode waarin ik met bepaalde problemen bezig ben of soort van over bepaalde dingen aan het nadenken ben. En op een gegeven moment dan komt daar een soort valt er een soort van kwartje en denk ik, ja, dit is belangrijk. En in dit geval was hetgene waarvan ik dacht, dit is belangrijk, daar hier moet nu poëzie over geschreven worden, dat was Lui Lekkerland. Dus zodoende.
Zullen we dat even erbij pakken?
Dat is goed.
Ja. En zullen we daarna gewoon muziek doen? Even...
Daarna gaan we dan weer muziek doen.
Ja, en welke doen we dan? Kunnen we die lekker in over laten gaan? Dat is altijd leuk.
Doe maar dat nummertje na, dat is leuk.
Ja, gewoon een beetje jazz?
Dat is een beetje jazz. Dan
mag je ze daarna uitleggen. Dus als het klaar is, gaan we.
Ja.
Zet ik me vast klaar.
Ik lees het gedicht, dat heet Historisch Cocagne.
Ja.
En dat is historisch in de voorkeursspelling met IE.
Oké, IES dus. Oh ja.
Historisch Cocagne. Ik vertrek, hoewel ik niet wijs ben. Op mijn eigen stomme manier ben ik 270 jaar geworden. O vreugde in het rijk der levende te wonen en te eten zolang de lepel in de breipot staat. Vermaarde zuipschuiten, dit is mijn geschiedenis. Ik vertrek in de wijnmaand met mijn vrolijke vrienden, stegenjongens al. We vangen de geest van het gaan die in de gang woont, de wegen teisterend en wellevende plaag, een feest op poten. Verlammend deze droom, maar mooi. 'S nachts schijnen zeven manen, de getrouwe blootshoofds observeren terwijl de dichter slaapt tot de volgende wacht. Hoe zal het ons vergaan in het volgende hoofdstuk? Ach, ik weet het, maar ik hou mijn mond, gebruik hem om te drinken. De kaart ligt thuis, de lamp vergeten, maar er ligt een briefje op de bodem van de pot. Het land onder de waterput. Kokanje.
En u luistert naar een plaatkast van dichteres Hanna van Binsbergen. Ja, waarom een nummer dat we net luisterden? Had je daar nog een speciale reden voor toevallen?
Oeh.
Waarom had je een mooi vindt dat goed hoor?
Dat is gewoon mooi, ja.
Oké, ja, nee, prima. Nou ja, we hadden het net over hoe die dicht binnen ontstaat. We zijn inderdaad langzaam bij het einde. Is er inderdaad ook uit... verras je dan ook halverwege het proces? Of zeg je van, hey... Op een gegeven moment heb ik het wel in mijn beeld. Is het nog bijna een kwestie van invullen? En...
Ik denk dat dat punt gemiddeld vrij laat komt bij mij. Dat ik echt snap waar het over gaat. Oh ja, dat is eigenlijk de verrassing, denk ik.
Oh ja, dus driekwart is geschreven voordat je echt weet waar het over gaat.
Ja. Ja. En dan, nou, maar ja, goed. En dan, als ik dat eenmaal weet, dan ga ik er weer overheen. En dan verdicht ik dat netwerk ook een beetje, zeg maar. Dan breng ik dingen weer dichter naar elkaar toe. En zeg ik, denk ik ook van ja, als het hierover gaat, dan hoort dit er eigenlijk niet bij. En dat,
zijn er ook wel wat gedichten gesneuveld inderdaad hiervoor voor deze? Dat je dacht, ja, dat moet dan eigenlijk gestraft worden. Zoals een schilder
wegveegt
en dat soort dingen.
Ja, zeker weten. De bundel heeft nu eigenlijk een beetje een merkwaardige structuur. Het is eigenlijk een de eerste reeks waarmee het begint.
Ja. Het zijn vier delen ongeveer, toch? Althans,
drie. Het begint met een reeks De Waarheid in Lui Lekkerland.
Ja.
En het eindigt ook met de reeks De Waarheid in Lui Lekkerland. Dus dat is een soort van reprise aan het einde. En tussendoor, in het middenstuk, is eigenlijk een lange afdeling die heet Gang. En hoe het eigenlijk in elkaar zit, is dat er eerst een soort declaratie is van we moeten daarheen, we moeten naar Kokanje.
Een verklaring als het ware.
Dan een beetje
verklaring.
Precies. En waarom en met wie? En waarom willen we daarheen? Wat moeten we dan doen? En het middenstuk is eigenlijk de reis er naartoe. En dat is eigenlijk ook een beetje een redelijk zwaar stuk in vergelijking met de rest van de bundel. Dus van de bundel is eigenlijk heel vrolijk en luchtig van toon. Het middenstuk is wat. Dat zijn eigenlijk. Ja, je kan het je voor je zien als een soort van de hindernissen op weg naar een blijere toekomst. En een van de dingen die ik graag wil horen van mensen altijd is of ze denken dat we aankomen aan het einde van de bundel.
Ja.
Of we aankomen in Lui Lekkerland. En zo ja, hoe die aankomst dan er dan uitziet. En ik denk zelf eigenlijk van wel. Dat is wel. Ik denk dat we wel aankomen. Ik heb ook in allerlei recensies ook heel andere lezingen ervan gezien. Die zeiden, het is een dystopisch boek. Dat verbaast me dan best wel, maar ik vind het wel heel, heel leuk om te lezen. Want in mijn idee is het een tamelijk vrolijk boek. Dat gewoon heel realistisch is over dat het moeilijk is om dingen te veranderen. Maar wel, maar ook leuk.
Is dat ook wel een beetje je doel geweest? Of zeg je, ik heb niet eens een extreem doel daarmee. Gewoon dat je vrolijker vandaan komt als het ware.
Ja, ik denk dat ik zo wel ver zou willen gaan of zo. Dat ik wel zou willen zeggen dat het wel de bedoeling is dat je. Dat het in ieder geval in zekere zin aanstekelijk is. Dat je er langer wil blijven. In dat Kokanje.
Vind je het van je drie boeken die je geschreven, die je het levensdicht hebt laten zien, je vrolijkste eigenlijk, Deep in Your Heart?
Ja, het is wel mijn lievelingsboek. Van die andere twee boeken dacht ik ook een beetje van, oh god, wat heb ik nou weer gedaan? Is dit wel iets goeds wat ik de wereld instuur?
Ja.
Maar bij Kokanje heb ik daar eigenlijk geen twijfel over.
Oh, ik ben gewoon meest trots op ook van de drie.
Ja, ja.
Ja, want ik noem ook die drie boeken, maar als je jouw wiki kijkt, komt ook wel naar boven natuurlijk die dichteres die mogelijk zelfmoord heeft gepleegd, als ik goed heb.
Ja, het is niet meer duidelijk.
Nee, die van de vijfde dichting van de... waarom ik het zeg is omdat, zijn die drie boeken zijn voor jou je werk? Of zeg je nou, in zo'n hoorspel zit toch ook wel behoorlijk Hanna van Binsbergen verstopt als het ware?
Ja, ik zie dat wel minder als behorend bij mijn oeuvre.
Ja, bij jou.
Ja, nou ja, goed. Het is ik vond dat. Ik denk dat als ik daarna er nog vier had gemaakt, dat het dan misschien anders lag. Maar ik denk dat dat ook veelzeggend is dat ik dat niet heb gedaan.
Nee, was een soort leuk of interessant uitstapje.
Ja, zeker. Ja. En het was ook echt interessant en heel leuk om te doen, maar ook wel licht. Wat verder van me af dan zo'n dichtbundel.
Ik hoor het al. Je gaat zeker geen dat nog een keer doen voor. Nee, want we zitten inderdaad heel langzaam bij het einde al. Weet je al waar nummer. Nee, als je zo tevreden bent over je laatste bundel, lijkt het misschien wel gek om dan weer over een nieuwe te gaan denken. Of juist, ik zit even over na te denken. Enerzijds kan het zijn dat je. Nou, ik ben eigenlijk wel tevreden, waarom zou ik? Afgezien van geld. En aan de andere kant misschien wel juist denken van, goh, dat gaat nu zo lekker, ik wil er nog één. Welke van die twee, of misschien wel helemaal allebei niet?
Ja, ik ga een beetje prutsen, denk ik. Ik was dus eigenlijk bezig met een roman.
Ja.
Maar daar ben ik ontzettend moeilijk over aan het doen.
Oh, waarom ben je er moeilijk over aan?
Ja, ik weet helemaal niet hoe ik nou eigenlijk een roman wil schrijven. En of ik dat eigenlijk wel wil. En hoe dat er dan uit moet zien. Maar dat ben ik volgens mij nu langzaam een klein beetje aan het leren. Dus ik denk dat ik nu in een soort van lange onderzoeksfase zit, waarin hopelijk op een gegeven moment dat kwartje gaat vallen, zodat ik weet, dit is het boek. Ik denk dat dat iets meer naar proza neigt dan poëzie, maar wie weet.
Hebben de andere drie dingen ook, andere drie boeken ook kwartje zoeken geweest voor een deel?
Ja, wel hoor. Ja, zeker weten. Ja, dat hoort er bij mij gewoon wel een beetje bij.
Vind je het stiekem leuk of vind je het eigenlijk voor een deel ook super irritant? Wat ik me allebei kan voorstellen trouwens.
Nou, soms dan zou ik wel graag ook gewoon een beetje willen. Het probleem is dat als je zo lang in zo'n onderzoeksfase zit, dat je soms ook niet meer het gevoel hebt dat je schrijver bent.
Ja.
Dus dat je gewoon, dan denk je ook van ja, oké, ik ben nu een boek aan het lezen. Handleiding. Revolutionaire comité's opzetten. En ik ga mezelf dan wijsmaken dat dat onderzoek is voor mijn boek. Ja. Maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik weet helemaal niet waar het boek over gaat. Soms ben ik ook gewoon een beetje tv aan het kijken. En dan denk ik, ja, maar dit is mijn schrijftijd. Ik ben schrijver. Dan voelt dat een beetje alsof ik mezelf iets wijsmaak. Maar uiteindelijk komt het boek er altijd wel. Of tenminste,
dat vertrouwen heb je wel na drie.
Ja, ja. Ja.
Als ik je zo hoor, heb je eigenlijk dit jaar nog eigenlijk geen idee wat er nou over, nou laten we eens een wilde gok doen, over 2 jaar op het papier staat. Klopt dat?
Nou, ik heb meer idee dan een half jaar geleden. Of zelfs dan een maand geleden. Dus,
je bent met de kerstdagen in een goede soort flow gekomen, hoor ik al. Een beetje in een soort inspiratieflow.
Enigszins, ja. Ja.
Oh ja, dus je staat wat optimistischer ten aanzien van nummer 4 dan.
Ja.
Oké. En merk je dan dat je er ook weer meer zin in krijgt? Of zeg je van, hey.
Ja, nee, dat, precies. Dat hoort daarbij. Dat ik gewoon echt een soort van geïnspireerd ben. En dan denk, dit zijn interessante dingen. En voor mij, waar ik nu over aan het nadenken ben, is echt een. Wat is een verhaal? En wat kan allemaal nog meer een verhaal zijn dan een soort van grofweg de levensloop van een mens? Want ik vind dat een beetje saai.
Ja, vind je van 0 tot 80 wat er gebeurt allemaal in een tijdsbeeld, vind je een beetje saai?
Ja, of in een week, of zeg maar, ze worden verliefd, of weet ik veel, ze doen iets. Ik vind dat gewoon allemaal een beetje saai. Ik zou ook gewoon met iemand kunnen praten die me dan een paar anekdotes vertelt of zo.
Nee, wanneer wordt de mens voor jou interessant, zeg ik maar.
Nou ja, ik denk dat ik misschien de mens interessant vind als er meerdere mensen samen iets gaan doen. Samen iets proberen. Dat vind ik, En dat is misschien ook wel enigszins een soort van rode draad in de muziek die ik vanavond heb uitgekozen. Ja. Mensen proberen iets samen.
Ik hoor je bijna zeggen, juist het uitproberen, nog losgezien van wat er bijna uitkomt, maakt het eigenlijk interessant dat je het proberen voelt.
Ja, ja, en ook dus niet in je eentje, maar als dat je daar elkaar in opzoekt.
Ja, minimaal 2 mensen, maar misschien nog wel veel meer.
Ja, liever ook nog wel meer. Want ik denk ook dat het pas echt interessant wordt als je dat niet zomaar met je vrienden doet. Maar ook met mensen die je niet aardig vindt.
Uit je comfortzone.
Die je helemaal niet kent ook. Uit je comfortzone, ja. Vooruit.
Heerlijk. Sorry, die was van mij hoor. Niet van Hanna. Deze erger. Maar goed, terwijl ik vind het op zich geen verkeerd te geven natuurlijk. Waar gaan we mee eindigen?
Willen we een heel. Willen we gewoon
een lekker meetiertje? Of gaan we voor Moderna City Ramblers?
Ja, dat is wel. Ik denk dat dat leuk is, want dat kent niemand. En het is echt heel mooi.
Oké.
Kan ik nog iets over zeggen?
Ja, dat mag je zeker.
Nou, mijn man komt uit Italië.
Ja.
En in Italië had je tijdens de Tweede Wereldoorlog, nou, je had allemaal fascisten natuurlijk, maar je had ook partizanen.
Ja.
En de partizanen die gingen naar de bergen om zich te organiseren en dan te vechten met fascisten. En ik had dit lied ooit gehoord. Hij zette dit op. Dit is een beetje uit zijn jeugd, dus in de jaren 90. En toen zei ik, oh ja, we kunnen niet nog een keer dat lied opzetten van dat ze dan naar de bergen gaan en dat ze dan gaan vechten. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om liefde. En ze zei, ja, oké, welk partisanenlied bedoel je? Want dat is echt letterlijk hoe ze allemaal gaan.
Ja.
Maar ik vind deze heel mooi en romantisch.
Het is ook een beetje een ode aan je vriend, hoor ik.
Ja, zeker.
Ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci. Eppure felici avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica. Credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene. Tra i tigli, con te cara.